Goedemorgen allemaal. Geluid? Ja. Namens de kerkraad mag ik u en jou van harte welkom heten in deze eredienst van de Levensbron. Een hartelijk welkom aan alle gasten, velen vandaag ook gekomen. Jullie ook van harte welkom in ons midden. Ook een groot welkom aan alle mensen die deze dienst meevieren digitaal. Welkom. Vanmorgen zal onze eigen predikant Albert-Jan Holsappel bij ons voorgaan. De collectes zijn vandaag bestemd voor de eredienst in de diaconie. Hier kan gegeven worden in de collectezakken of via de QR-codes achter in de kerk, via Scipio of via de bank. De bloemen van vandaag gaan met de groet namens ons allen naar Klaas en Ellen Holsappel. Straks, na de dienst, is er koffie, thee en frisse voor alle gasten en gemeenteleden. Daarna houden we gezamenlijke gemeentelunch. Ook daar is iedereen van harte welkom. En er is genoeg voor iedereen. Dus mocht u zelf ook nu wat bij u hebben, wees vooral welkom. Er valt te delen. De kerkraad wenst u en jou een gezegende eredienst toe.
Goedemorgen. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van een lied. Psalm 111, vers 1 en 4. En laten we daarbij gaan staan. En belijden dat we alles van God verwachten. Genade en vrede is er voor u en voor jou van God onze Vader, onze Heer Jezus Christus. In de diepe verbondenheid van de Heilige Geest. Ga zitten. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven. We zingen uit liedboekgezang 632. Laten we samen bidden. Heer onze God, wij eren en aanbidden u. Heer, u bent God zo onvoorstelbaar groot. Heer, we hebben het gevierd en we geloven dat u sterker bent dan de dood. Dat u de dood hebt overwonnen. Dat u groter en sterker bent dan we ons kunnen voorstellen. Sterker dan alles wat we in dit leven tegenkomen. En dank u wel dat u onze God bent. Dat we dat mogen weten. Dat we in die zekerheid mogen leven. Dat u ons draagt. Dat u bij ons bent. Dat u van ons houdt. Heer, dat er bij u genade en vrede is, zoals we net ook mochten horen. We willen u bidden, wilt u zo dicht bij ons zijn. En geef dat we dat ook mogen merken in deze dienst. Heer, bij alles wat er gebeurt. Heer, als we straks de Bijbel open doen, Heer, wilt u dan zelf ook tot ons spreken. En geef dat die woorden ook bij ons mogen binnenkomen. Als we daar verder over nadenken wat dat betekent voor ons leven. Als we bidden, als we zingen. Als we zegen ontvangen. Heer, geef dat het bij ons binnen mag komen en dat het ook ons mag helpen om met u te leven. We bidden u om een zegen voor ons, Heer, en voor alle kerken hier om ons heen. Overal ter wereld en met ze samenkomen. Heer, geef dat ze door u mogen worden bemoedigd in hun leven, om met u te leven. Ze weer bij stilgezet worden waar het om draait in het leven. Heer, willen u bidden voor de wereld waarin we leven. Heer, waar zoveel haat is, zoveel verdriet, zoveel angst, zoveel hardheid, zoveel koudheid. Heer, wilt u daar ook met uw liefde mensen verwarmen? Wilt u harten veranderen door uw evangelie? Heer, u kunt dat. Heer, zo dragen we deze wereld en ook ons eigen leven aan u op. Heer, zegen ons en geef dat we dat mogen merken om Jezus wil. Amen. We gaan een lied zingen dat alles te maken heeft waar de kinderen straks in de Bijbelklas over werken. Het lied Samuel. Samuel die gaat slapen en dan hoort dat zijn naam wordt geroepen. Vorige week hebben we het paasfeest gevierd en we hebben ons door Johannes laten meenemen op ontdekkingstocht. De ontdekkingstocht die Maria, Petrus en Johannes moesten maken op die paasmorgen. Het was laten meekijken over de schouders van Maria, Petrus en Johannes terwijl ze aankomen bij een graf dat opengemaakt is, dat leeg bleek te zijn. En als je dat volgt, dan kun je er niet onderuit. Jezus leeft, hij is opgestaan. Maar het is niet de bedoeling dat het daar stopt. Bij de conclusie dat Jezus leeft. Eigenlijk begint het daar pas. Want, wat dan? Je kunt het geloven of niet. Maar de vraag is, wat maakt dat voor verschil? Want als Jezus leeft, dan is de dood niet definitief. Dan is het donker, hoe groot ook, niet het einde. Dan is liefde sterker dan de dood. Dan overwint het goede en niet het kwade. Dan is er zoveel meer dan alleen wat we kunnen zien. En dan ligt je geluk niet in wat je allemaal bereikt in dit leven. In plezier, in bezit, in waardering. En dan is er zoveel meer mogelijk dan je denkt. De grote vraag is, hoe werkt dat door in je leven? Dat is waar de preek vorige week stopt, bij die vraag. En dat vraagt erom om verder mee aan de slag te gaan. En ook om dat concreet en praktisch te maken voor jezelf. En dat wil ik vanmorgen samen met jullie proberen. En we laten ons daarbij helpen door Paulus. Want Paulus schrijft daar ook veel over in zijn brief. En hij maakt duidelijk wat Jezus deed, dat staat niet los van ons. Alles wat er gebeurde op Golgotha en daarna toen Jezus opstond uit de dood, daar zijn we helemaal in betrokken. En dat lijkt wat raar. Hoe kan iets dat zo lang geleden en zo ver hier vandaan gebeurde, te maken hebben met u, jou en mijn leven? Nou, Paulus zegt het heel sterk. Je moet het zo zien, zegt Paulus. Jezus heeft ons meegenomen naar het kruis en ook mee het graf in. En toen Jezus opstond uit de dood, ook toen nam hij ons mee. En daardoor begint er iets nieuws, ook voor ons een nieuw leven. Paulus schrijft erover in veel van zijn brieven. En vanmorgen staan we stil bij een gedeelte uit de brief die hij schreef aan de gemeente in Colosse. En hij schrijft dat we leven in eenheid met Christus. Ons leven is dus niet los te zien van Jezus. We zijn met hem verbonden en hij met ons. Paulus zegt het zo. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook tot leven gewekt. Doordat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. Dus toen we gedoopt werden, is ons leven verbonden met Jezus. En dus zijn we met Jezus meegegaan het graf in. En daarna ook samen met Jezus opnieuw tot leven gewekt. En dus begint er een heel nieuw leven. We zijn een nieuwe werkelijkheid binnengegaan. We hebben een nieuwe identiteit gekregen. En dat gaat hij verder uitleggen en praktisch maken in de versen die we nu gaan lezen. Colossenzen 3 vers 1 tot 11. En Margreet Kromendijk zal het voorlezen.
Ja, we beginnen dus inderdaad bij vers 1 en niet bij vers 12. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet wat op aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus uw leven verschijnt, zult ook u in luister verschijnen samen met hem. Laat dus wat aards is in u afsterven. Ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt ook u die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede en drift, laster en vuile taal. Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen, maar dan is Christus alles in allen.
Het woord van God. We zullen vooral stilstaan bij de eerste drie versen. Nu, als u nu met Christus tot leven gewekt bent, streef dan naar wat boven is. Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet wat op de aarde is. U bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Door de doop hoor je bij Jezus. En sindsdien is jouw leven niet meer los te zien van Hem. Jij en Jezus horen bij elkaar. En alles wat Jezus heeft gedaan, heeft ook gevolgen voor jou. Zijn dood aan het kruis en ook zijn opstanding hebben alles met jou te maken. Want voor Jezus is er een voor en een na. Voordat Hij stierf aan het kruis en nadat Hij weer opstond uit de dood. Voor en na. Voordat Hij opstond uit de dood, was Hij een gewoon mens. Hij was zelfs zo echt mens dat Hij kon sterven. Maar dat verandert na zijn opstanding. Hij komt na zijn opstanding niet meer terug in dit leven, in het biologische leven zou je kunnen zeggen. Want dan zou Hij opnieuw kunnen sterven. Nee, Hij komt terug in een nieuw leven. Hij leeft nu voor eeuwig. Dat stopt nooit. Dus ook voor Jezus is er toen iets nieuws begonnen. Toen Hij terugkwam uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is sterker dan de dood. Ieder van ons moet uiteindelijk dat gevecht met de dood verliezen. We zullen allemaal een keer moeten sterven. Als Jezus voor die tijd niet terugkomt. Maar Jezus overwint de dood. En dat maakt alles anders. Voor Jezus, maar ook voor ons. Want, zegt Paulus, Jezus nam ons mee. Hij nam ons mee toen Hij aan het kruis werd opgehangen. Hij nam ons mee het graf in, toen Hij was gestorven. Hij nam ons ook mee toen Hij opstond uit de dood, het nieuwe leven in. En daardoor begint er ook voor ons iets nieuws. Een nieuw leven. Een nieuwe identiteit. Paulus zegt, u bent immers gestorven en uw leven ligt met Christus verborgen in God. Dus je identiteit, wie jij bent, wordt niet langer bepaald door je afkomst, wie je ouders zijn of in welke cultuur je opgroeit, legt hij uit in vers 11. Maar het belangrijkste wat over jou gezegd kan worden is, je bent een kind van God, jij bent van Christus. Dat is jouw nieuwe identiteit. Dus al die andere stemmen in je leven hebben niks meer over je te zeggen. Dat is zo. Daar hoef je niets voor te doen. Jezus heeft dat allemaal gedaan voor jou. Maar, zegt Paulus dan, leef dan ook zo. Hij moedigt zijn lezers en ons dus ook aan, leef dan ook volgens die nieuwe identiteit. Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God, richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. Maar, hoe doe je dat? Paulus noemt ook voorbeelden om dat te vertellen. Vers 5. Laat dus wat aards is in u afsterven, ontucht, zinloosheid, hartstocht, lage begeerte en ook hebzucht, want hebzucht is afgoderij. En even verderop. Nu moet u alles wat slecht is opgeven, woede en drift, laster en vuile taal. Nou, laten we eens kijken wat Paulus hiermee bedoelt. En kijken wat het kruis en de opstanding daarmee te maken hebben. Want blijkbaar is er een voor en een na. En de dingen die Paulus noemt, dat rijtje, ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerte en hebzucht. Ja, dat zijn dingen die halen niet het beste in mensen naar boven. Laten we eens naar één van die dingen kijken die Paulus noemt, hebzucht. Die noemt hij nog even apart. En dan geeft hij aandacht aan. Bij hebzucht, dat is niet zomaar iets, daar komt een heleboel bij kijken. Dingen als jaloezie. Bang zijn dat je iets tekort komt. Komt ook bij dat je jezelf vergelijkt met een ander. Hè? Wat een ander heeft, dat wil jij ook graag. En dat maakt dat je ontevreden bent. Of dat je een ander niet gunt. En dat is niet hoe God het heeft bedoeld. Dat is niet jouw nieuwe identiteit. Daar word je geen mooier mens van. Dat is titel niet. Konden we thuis wel eens horen. Dat staat je niet. Dat past niet bij je. Daar word je niet mooier van. Dat is niet het leven. Dat is niet de vrijheid waarvoor je gemaakt bent. Dat is niet het nieuwe leven dat Jezus voor jou heeft verdiend. Door te lijden en te sterven en weer op te staan. Dus zegt Paulus. Als je zo leeft, dan leef je aan de verkeerde kant van het kruis. Maar wat dan? Wat zou je dan aan de andere kant van het kruis neerzetten? Ik ben wel benieuwd. Heb je daar ideeën over? Als hebzucht nou de verkeerde kant van het kruis is. Dat dat nou het leven is als God het niet heeft bedoeld. Wat zou je dan op die stippellijntjes zetten? Wie heeft daar een idee?
Vrijgevig.
Sociaal. Vrede. Nog iemand? Heb u naast de lief? Nou, ik heb zelf ook wat gedachten erbij gehad. En het lijkt wel een beetje op wat jullie zeiden. Ik kom op woorden als tevreden zijn, dankbaar zijn, bereid om te delen, een ander iets gunnen. En je kunt ook denken, als je wat thuis in de Bijbel, denk je daar misschien meteen aan. Galaten 5 staat een heel rijtje met mooie karaktereigenschappen. En daarvan zegt Paulus, kijk nou eens in Galaten 5. Daar staan allemaal eigenschappen, karaktereigenschappen. En die noemt hij de vrucht van de geest. En dan gaat het over woorden als vrede, liefde, vreugde, zachtmoedigheid. Al dat soort mooie woorden. En dat is hoe God het leven heeft bedoeld. En ik wil, om dat wat te oefenen, wat we nu doen, een paar voorbeelden bij langs gaan om duidelijk te maken hoe dat werkt. En dan denk ik dat het wel net zo eerlijk is om iets te kiezen wat ik in ieder geval zelf ken. Want het is best kwetsbaar om zo naar jezelf te kijken. Maar ook heel nodig om het heel persoonlijk te maken. Ik wil 3 dingen bij langs gaan die ik zelf ken. Misschien herken je ze, misschien ook niet. Maar ik hoop dat ik door daarover te vertellen iets kan duidelijk maken wat Paulus hier beschrijft. En daarvoor maken we gebruik van dit eenvoudige plaatje. Dus het kruis en open graf. Nou, ik heb dat ook op de website gezet. En dit papiertje ligt ook in de hal, liggen een paar uitgedraaid. Daar kun je zelf mee aan de slag gaan. Nu, tijdens de dienst, maar ook misschien thuis vandaag of later. Het eerste wat ik wil noemen is wrok. Een wrok, dat ken ik nogal bij mezelf. Als iemand mij iets flikt, misschien mag de volgende slide er wel voor. Ja. Als iemand mij iets flikt, of als ik het gevoel heb dat mij onrecht wordt aangedaan, dan, maar ook als er dingen in mijn leven anders lopen dan ik graag zou willen, dan kan ik daar last van hebben. Flink last zelfs. Ik ben dan niet iemand die de confrontatie aangaat, ik word niet meteen boos. En voor het oog kan ik dat ook prima incasseren. Maar toch, er gebeurt bij mij van binnen iets. Het blijft oneerlijk voelen. Het is een gevoel dat aan me blijft knagen. En dat gevoel, dat haalt niet het beste in mij naar boven. En als je wrokkig bent, dan ben je ook niet vrij. Het kan het plezier op een dag flink verstieren, dat gevoel. En als je wrokkig blijft, dan kun je zelfs verbitterd raken. En dat kan zelfs de vreugde in je leven je ontnemen. Dus dat is duidelijk iets aan deze kant van het kruis, een wrok. Hoe heeft God het wel bedoeld? Nou, als ik kijk naar de vrucht van de geest, hè, dat ik noemde, Galaten 5, dan denk ik aan dingen als liefde, vreugde, vrede, zachtmoedigheid. En als je die woorden een beetje proeft, dan klinken die zacht. Liefde, vreugde, vrede, zachtmoedigheid. En wrokkig is hard. Wrokkig is dit, gebalde vuisten, zelfmedelijden. Maar hoe kom je nou van hier naar daar? Nou, dit is letterlijk wat er dan gebeurt. Je laat los, je vuisten ontspannen. En via het kruis leren we vergeven. Van ja, het graf leven we vanuit genade. Dat we alles van God moeten ontvangen. Daarvoor moet je je handen wel open doen. Eén voorbeeldje, een wrok. Laten we een volgende pakken. Ideeën over mezelf. Op de een of andere manier heb ik bepaalde ideeën over mezelf gekregen. Die me niet altijd helpen. En een van die dingen waar ik zelf last van heb. Is het gevoel dat ik niet goed genoeg ben. Hoe hard ik ook werk. Het kan altijd meer, altijd beter. Graag wil ik aan allerlei verwachtingen voldoen die mensen over me hebben. Nou, en die ideeën over mezelf, die halen me naar beneden. En ze jagen me op als een slavendrijver. En ze hebben me niks goeds gebracht. Ik durf het nu gewoon zo hard te zeggen. Ze persen het leven uit mij. Ze hebben me zelfs een hartinfarct opgeleverd meer dan 10 jaar geleden. Dus daar is het leven niet te vinden. Dus die gedachten en ideeën over mezelf horen aan deze kant van het kruis. En ik heb moeten leren dat wie ik ben, dat dat niet afhankelijk is van hoe hard ik werk, of ik wel genoeg mijn best doe, wat ik voor anderen kan betekenen, en of mensen wel tevreden of blij over me zijn. Dat is niet mijn identiteit. Mijn identiteit is dat ik een geliefd kind van God ben. En daar is de vrijheid en de vrede en de vreugde te vinden die God mij geeft. En dat geeft ook een enorme ontspanning en opluchting. En ik merk als ik praat over dat slaap dat ik de neiging heb om dit te doen. En als ik praat over wat God me wil geven, wie ik ben, dan ga ik ontspannen en meer rechtop staan. Dus daar is het leven te vinden. In vrijheid en vrede en in de wetenschap. En niet alleen maar dat horen en weten, maar ook laten landen in jezelf, dat je door God geliefd bent. En toch zijn die ideeën over mezelf, je bent niet goed genoeg of het is nooit goed genoeg, die ideeën zijn hardnekkig. Als ik moe ben of ik zit niet lekker in mijn vel, dan kunnen die gedachten ook zomaar weer met me aan de haal gaan. En dat laat ook zien dat zo'n schema als dit wel overzichtelijk is, maar ook zijn beperkingen heeft. Het is niet alleen maar zoiets als de knop omzetten. Maar het helpt me wel om in te zien hoe het zit en hoe mijn gedachten gaan. En vaak moet ik daar elke keer weer naar terug. En het helpt mij ook om een reminder voor mezelf te maken. Een tekst op een spiegel, zou je kunnen denken. Of een plaatje op een plek waar je vaak langskomt. Maar we hebben in huis een poppetje neergezet, zodat we er steeds aan herinnerd worden. Een poppetje dat zo staat. Voor mij staat dat, dat ik van genade leef. Dat ik het niet zelf hoef te doen. Nou, Yvonne zegt van, voor mij gaat het er meer over dat we alles van God krijgen en dat we dat ook willen ontvangen. Nou, en een ander voorbeeld is deze kaart, die hangt bij mij in mijn werkkamer. Je hoeft niet alles te geloven wat je denkt. En voor mij is dat een hele belangrijke les, want in mijn hoofd kan ik allerlei dingen verzinnen, allerlei ideeën over mezelf, over hoe het leven zou moeten zijn, maar dat is niet de waarheid. De waarheid is niet wat ik denk, maar is wat God tegen me zegt. Dus zo'n kaartje helpt me ook. Volgende voorbeeld. Ideaalplaatjes. Een van de meest dodelijke dingen van deze tijd vind ik ideaalplaatjes. Ik heb net iets verteld over ideeën die ik had en heb over mezelf. Die kunnen je een hoop onvrede brengen. En zo is het ook met ideaalplaatjes. Die zijn een soort spiegel waar je in kijkt. En waar je jezelf aan spiegelt. Je vergelijkt jezelf met zo'n ideaalplaatje. En dat kan je best onzeker en ontevreden maken over jezelf. Het kan je zelfs heel ongelukkig maken. Want het zijn ideaalplaatjes. En dus kloppen ze sowieso niet. Zo is het echte leven niet. Ze zijn een leugen. En op de een of andere manier willen we er wel graag in geloven. En ideaalplaatjes zijn overal om ons heen aanwezig. Je komt ze overal tegen. Het is als de lucht die we inademen. En zijn niet alleen om ons heen, ze zitten ook in ons hoofd. En ze laten je geloven dat het echte leven zo is of zo zou moeten zijn. Hoe je eruit zou moeten zien. Hoe je relatie zou moeten zijn. Hoe je een goede moeder moet zijn of een goede vader. Dat je vooral in een groot en vrijstaand huis moet wonen. Ze spiegelen je voor wat de perfecte inrichting zou moeten zijn voor je huis. Ze spiegelen je voor dat het leven vooral bestaat uit genieten. Dat je vooral niets moet missen. En dat je gelukkig moet zijn, ook al kan niemand je vertellen hoe dat precies moet. En die ideaalplaatjes die maken dat je jezelf met andere mensen gaat vergelijken. En zomaar voel je dat jouw leven tekortschiet als het gaat om het ideaalplaatje. Als je iets niet goed doet, dat jij niet uit het leven haalt wat erin zit. Maar het is helemaal niet eerlijk om je met dat soort plaatjes te vergelijken. Want die plaatjes kloppen niet. Het zijn leugens. En zomaar bepalen die ideaalplaatjes hoe jij je voelt. Of de keuzes die jij maakt in het leven. Of wat jij belangrijk vindt in het leven. Of wat jij nastreeft. En zeg niet te snel dat jij er niet gevoelig voor bent. Dat soort ideaalpaadjes halen jezelf onderuit. Of ze spiegelen je een beeld van het leven voor dat niet klopt. Een leugen. Alsof jij alles hier en nu uit het leven moet halen om gelukkig te zijn. En de leugen dat het leven maakbaar is. Tegen die leugens is een tegengif. De waarheid. En de waarheid is dat jouw identiteit is dat je een geliefd kind van God bent. Dat God zoveel van je houdt, dat Jezus voor jou heeft geleden en is gestorven. Juist om je te bevrijden van dat soort ideaalplaatjes waar je niet aan kunt voldoen. Dus ook hier weer, besef dat het echte leven, dat je dat niet vindt in het proberen om te voldoen aan ideaalplaatjes. Die je krijgt voorgespiegeld of aangepraat of die in je hoofd zitten. Maar in het besef dat je een geliefd kind van God bent. Daar moet je steeds weer naar terug. Naar Jezus die zoveel van jou houdt, dat hij zelfs daarvoor aan het kruis is gegaan. En die in jou leeft met zijn opstandingskracht. Maar ook praktische stappen zetten. Als je merkt dat je gevoelig bent voor dat soort ideaalplaatjes, overweeg dan of je misschien beter kunt stoppen met bijvoorbeeld Instagram. Of als bepaalde websites of bepaalde tv-programma's je een slecht gevoel opleveren, kijk er dan niet naar. Paulus nodigt ons uit om zo te leven. Om eerlijk te kijken naar jezelf. En ik wil je vanmorgen aanmoedigen om daar eens zelf voor te gaan zitten. Pak een vel papier, teken een kruis op en een graf en vul het in. Of download het plaatje vanaf de website of neem er een mee uit de kerk. Dat scheelt je weer zelf tekenwerk. Maar vul eens in. Wat staat er bij mij aan deze kant van het kruis? Wat blijf ik steeds in mijn leven tegenkomen? Wat maakt mij ongelukkig? Waar loop ik vast en kom ik niet verder? Wat levert steeds weer teleurstelling op? De vraag waar het steeds om draait, is waar vind je nou het leven? Waar zit nou de vrijheid? Meteen ook maar een disclaimer. Werken met zo'n schema wekt misschien de illusie dat het allemaal erg simpel is. Maar het leven is te groot en te weerbarstig om in een schema te passen. Maar het helpt je wel om ergens te beginnen. Om eerlijk te worden naar jezelf toe. Om inzicht te krijgen hoe het voor jou werkt. Wat God wil is soms verrassend eenvoudig. Maar dat betekent niet dat het altijd simpel en gemakkelijk is. Sommige dingen zijn behoorlijk hardnekkig. Soms moeten er dingen in je leven, of moeten er bepaalde denkbeelden sneuvelen. En dat gaat niet vanzelf. Het is ook niet in een week opgelost. Dat kan tijd kosten en soms kan het jaren duren. Maar het is wel de weg naar het leven. Je moet ergens beginnen en dit kan een beginnetje zijn. Het kan je inzichten opleveren en breng die in gebed. Praat er met anderen over en ook met God. Dit is waar geloven over gaat. Jezus volgen. Niet alleen maar dat je bepaalde dingen weet en gelooft. Nee, geloven is Jezus volgen. En we zijn samen kerk om elkaar daarin te stimuleren en te helpen. Pastoraat is ook, moet ook daarover gaan. Wil jij Jezus volgen? En hoe doe jij dat? Waar loop je misschien vast? Wat belemmert jou en wat kan jou helpen? Daarbij, ga alsjeblieft niet uit van je eigen kracht. Zo'n schema invullen kan je het gevoel geven, oh, ik sta nu hier en ik moet daar komen en dus moet ik hard aan de bak. Ga niet uit van je eigen kracht. Juist niet. Het idee dat je het allemaal zelf moet doen, ook dat is de verkeerde kant van het kruis. Dat doe je net alsof Jezus niet is gestorven en opgestaan. Maar Jezus leeft. Alle leugens hebben niet het laatste woord. Dus elke keer weer terug naar het kruis en naar dat open graf om je te laten bevestigen in jouw identiteit. Je bent een geliefd kind van God. Door hem vergeven, door hem verliefd. Door hem geliefd. Jezus leeft en jij ook. Amen. Laten we een gebed zingen. Heer, wijs mij uw weg. Een gebed om overgave om ons te laten leiden door wat God wil met ons leven. We hebben net stilgestaan bij wat Paulus schrijft in Colossenzen 3 vers 1 tot 3. Maar als je verder leest in dat hoofdstuk, gaat Paulus het ook verder praktisch uitwerken. Wat past nou bij die nieuwe identiteit? Hoe ziet dat eruit? En dan schrijft hij, omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid. Nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar, vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Tegengif tegen wrok. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En bovenal kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart. Want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart psalmen, hymnen en liederen die de geest u vol genade ingeeft. door alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem, het woord van God. Laten we zingen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Is er nu gelegenheid voor de collecte, mogen u en uw gaven zegenen. We zullen danken en bidden voor een paar dingen over het gebed. Zuster Wil de Jong uit Almelo is woensdag voor Pasen geopereerd. En grijp de operatie is gelukkig goed gegaan. Artsen zijn erg tevreden. Ineens heeft daarna ook een longontsteking opgelopen, dus ze moest weer terug naar het ziekenhuis. En gelukkig is daarvan herstellen. We zullen ook voor haar bidden en danken ook dat de operatie goed is gegaan. Dus ook bidden voor Fanny de Vries, die is afgelopen week naar de Blenken verhuisd. Ze is 94 en voelt ook haar krachten afnemen. Ze heeft meer verzorging nodig en dat kunnen ze in de Blenken gelukkig geven. Dus we zullen ook voor haar bidden. En Thomas en Saraya die gaan morgen trouwen. En ze hebben gevraagd of we willen bidden over hun over een zegen over hun leven samen. Zullen we ook doen. Zullen straks ook een zegen meegeven. Daar zal ik straks iets meer over zeggen. Verder hebben we afgelopen week een regiovergadering gehad. Dus van alle kerken waarmee we samenwerken in de regio. Concreet gebedspunt is ook dat we bidden voor mijn collega Kees van Düsseldorp. Die heeft long covid. Is nog maar gedeeltelijk aan het werk. Het is een kleine gemeente in Neder waar hij werkt. Ze merken ook van, het is best lastig om dat vol te houden. Een kleine gemeente, vergrijsde gemeente, in een gebied waar heel weinig kerken zijn. Dus zij voelen wel een bepaalde druk en die willen we ook aan de Heer opdragen. Laten we nu danken en bidden. Heer onze God, Heer dank u wel. Dank u wel voor wie u bent. En voor wie u bent voor ons. Dank u wel voor uw liefde, waar als het erop aankomt helemaal niks van begrijpen. Dat u uw hart openzet voor ons. En niet maar een klein beetje, maar wijd open. Of wij er nou op zitten te wachten of niet. Of wij daar nou op reageren of niet. U komt met uw liefde naar ons toe, onvoorwaardelijk. En dat is iets wat we eigenlijk niet begrijpen. Het is te groot voor ons. En Heer, we danken u dat u zoveel van ons houdt. En dank u wel, Heer Jezus, voor alles wat u hebt gedaan. En dank u wel dat u hebt geleden, dat u bent gestorven. En dat u de dood hebt overwonnen. Ook voor iets wat we eigenlijk niet begrijpen. Heer, omdat ons leven doodloopt bij de dood. We kunnen niet verder kijken dan dat. En we merken het effect ervan in ons leven. Als we mensen missen. Of als we zelf bang zijn voor de dood. Heer, dank u wel dat u, wat u gedaan hebt, dat het niet losstaat voor ons. Dat u ons hebt meegenomen. Meegenomen aan het kruis. U hebt meegenomen het graf in. En dat u ons ook meeneemt het nieuwe leven in. Dat u met uw liefde en met uw opstandingskracht werkt in ons. Heer, ook dat is bijna te groot om aan te pakken, te groot om te geloven. Maar Heer, dat is wel wat u ons geeft. En geeft dat we er niet van een afstandje naar blijven kijken of het van ons afhouden. Maar dat we in die identiteit gaan groeien. Daarin gaan staan. Help ons om die nieuwe identiteit, om daar werk van te maken. Om de leugens in ons leven te ontmaskeren. Dingen die op ons afkomen. Heer, die leven in de wereld om ons heen en die ook leven in ons eigen hoofd. Heer, u wilt ons zoveel meer geven dan wij doorhebben. En er is zoveel meer leven, vreugde en vrijheid dan we denken. En we nemen vaak genoeg met veel te weinig. Met wat de wereld ons wil laten geloven of te bieden heeft. Heer, u wilt ons zoveel meer geven. Geef dat we daarvoor openstaan, we daarnaar zoeken, daar steeds meer van willen ontdekken. Heer, we willen u danken met Jan en Wil de Jong dat de operatie van Wil is geslaagd. En we bidden u voor verder herstel. Heer, wilt u dat geven? Omringen met uw zorg, uw liefde. En geef dat ze mogen merken. Wilt u ook Jan helpen als hij meer voor Wil moet zorgen en meer voor hem op hem afkomt. Heer, wij zijn in uw genade nabij. En geef dat ze mogen merken. We willen u bidden voor Fanny de Vries. Nu haar krachten steeds verder afnemen en ze steeds meer afhankelijk wordt van zorg. We willen u bidden om uw zegen over haar leven. Op de nieuwe plek waar ze woont. We willen bidden voor Stef en Anne. Heer, wil u danken ook met Thomas en Saraya. Dank u wel dat u ze bij elkaar bracht. Dat ze van elkaar zijn gaan houden. En dat ze samen verder willen. En dat u ineens ook een huis geeft om in te wonen. Heer, dank u daarvoor. Het ging zelfs allemaal sneller dan we hadden gedacht. Heer, zegen hen als ze vanaf morgen ook echt man en vrouw zijn. En zegen hen op de nieuwe plek. Als ze daar morgen ook echt gaan wonen. samen. Dank u dat ze het ook met u willen doen. Heer, we willen u ook bidden voor dominee Kees van Düsseldorp. Heer, als hij merkt dat hij nog zo weinig kracht en energie heeft. Als er zoveel te doen is. En hij elke keer moet afwegen wat wel, wat niet. Heer, we willen hem beter maken. We willen hem energie geven. En we bidden u ook voor de kerkraad in de gemeente van Neden. Ja, ze merken dat ze in een soort afwachtende stand terechtkomen. En hun werk blijft liggen en ze het gevoel hebben, we moeten verder, maar we kunnen niet. Heer, wees daarin dichtbij. En geef hen ook richting daarin. En durf en lef. Heer, willen u bidden in, als er in gemeente spanningen zijn. Als gemeentes uit elkaar dreigen te vallen. Als mensen elkaar niet meer kunnen bereiken. Als er weinig meer gedeeld wordt. Als het vertrouwen weg is. Heer, hoe pijnlijk is het? Als het zo, als een gemeenschap zo uit elkaar kan lijken te vallen. Of als er zoveel wrijving en frictie is die weghalen bij waar het werkelijk om gaat. Heer, wil u bidden voor de wereld waarin we leven. Heer, wat is er ongelooflijk veel lijden. Wat is er ongelooflijk veel verdriet en angst, oorlog, haat, mensen op de vlucht. Heer, ontferm u. Heer, het gaat ons verstand te boven. En ook wat we kunnen doen. Heer, we vragen het op aan u, want het is uw wereld. En we vertrouwen de wereld ook aan u toe. En zo leggen we ook ons eigen leven in uw handen. Heer, want daar zijn we veilig. Heer, we eren en aanbidden u om wie u bent. Vader, Zoon en Heilige Geest, zoals het was in het begin. En nu en altijd. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Thomas en Sarah, willen jullie even naar voren komen? Ja, ik weet dat jullie er niet van houden, maar moet toch maar even. Ja, jullie zijn blij. En terecht, denk ik. Want jullie afgelopen week heel veel moois zien gebeuren in jullie leven. Onverwacht snel was er een huis waar jullie kunnen wonen zonder dat je hoefde te klussen. Nou, het lijkt me heerlijk. Dus heb ik ook gehad trouwens, hoor. Maar dat werd voor mij gedaan. Ja. Nou, morgen gaan jullie in jullie huis wonen, maar jullie willen eerst trouwen. En jullie willen heel bewust dat doen, ook met God. En daarom hebben jullie gevraagd of wij ook voor jullie willen bidden, hebben we net gedaan. Maar we willen jullie ook graag een zegen meegeven. En daarom wil ik jullie vragen of jullie willen knielen. En dan mag ik jullie een zegen meegeven. Onze Heer God die jullie bij elkaar heeft gebracht, mogen Hij jullie verbinden met ware liefde en trouw, zodat jullie in vrede en vreugde samenwonen, met zegen, tot zegen van velen. Mogen de Heer jullie zo zegenen en beschermen al de dagen van jullie leven. Amen. En dan wil ik u vragen om toch even op het podium te gaan staan. Ja. En ik wil jullie vragen op te gaan staan, maar laten we ook samen een zegenlied zingen voor hen. De Heer. dan gaan we nu de kinderen uit de Bijbelklas en de crèche er weer bij halen. En dan zullen we samen ook de dienst afsluiten met het zingen van een lied. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. We staan voor ons laatste lied.
Oh,
Heren, laat ons niet gaan zonder zijn zegen. Ontvang die in geloof en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de diepe verbondenheid van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal.